In Genesis 7 waren wij inmiddels terechtgekomen en Noach en de zijnen in de ark. Waar zij terechtgekomen waren, waar zij iets meer dan een jaar zouden verblijven. En in dat hoofdstuk, en ook in het volgende, in Genesis hoofdstuk 8, worden wij overvallen met data. En daar heb ik het vorige keer over gehad. Na de pauze. Die ik niet heb opgenomen.
Niet eens.
En ik vond het persoonlijk eigenlijk niet zo erg ook. Want ja. Het blijft lastig om het een en ander uiteen te zetten. Dien aangaande. Maar we hebben het er vandaag leren over. En vandaag ben ik iets beter voorbereid. Dus ik heb een heleboel papierwaren meegenomen. In de eerste plaats heb ik meegenomen voor u, want ik weet niet of u daar belang bij hebt, maar ik heb het gehad over die kalender. En dat hier weliswaar sprake is van dat in de... dat de ark, 8 vers 4... dat de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag der maand, op de bergen van Ararat. Kortom, op de 17e van de zevende maand. En in verband daarmee heb ik erop gewezen, en doe ik dat dus nu opnieuw, dat wat hier de zevende maand heet, dat is vanaf en sinds Exodus 12, maand nummer 1 op de Bijbelse kalender. Op de Israëlitische kalender. Dat is het nog steeds op de Joodse, tot op heden. Want bij de ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, zoals vermeld in Exodus hoofdstuk 12... wordt gemeld in vers 2, dezezelfde maand, dat is dus de maand waarop de kinderen Israëls uit Egypte trokken, en de voorbereidingen worden hier gemaakt in verband met de instelling van het Pascha. Maar het eerste mededeling is, deze maand zelf, dezezelfde maand, zal u lieden het hoofd, de eerste, resh, het hoofd, eerste, zal het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En dan komen de voorschriften. Omtrent het in huis nemen van de paaslam op de tiende van de eerste maand. En dan uiteindelijk de voorschriften omtrent het vieren van en daarop volgend feest vanaf de 15e van de eerste maand en zo verder. Maar dat heet de eerste maand, maar het was de zevende. Alleen als u me nou vraagt hoe weten we dat dat de zevende was, dan moet ik u zeggen, ja, dat is in de Bijbel niet terug te vinden. Maar wij vinden het wel terug in de Joodse traditie. En daar is geen twijfel over, dus ik vertel het ook zomaar. Ja, wie ben ik om het in twijfel te trekken? Wat hier de zevende maand was, werd maand nummer 1. Niettemin, maand nummer 7 op de Joodse kalender tot vandaag is niettemin gewoon het begin van het, wat men dan noemt, het burgerlijk jaar. Het is ingewikkeld geworden. Je moet er dus iets voor doorgeleerd hebben. Daarvoor zijn we vanavond hier. Deze maand, waar het hier over gaat, is vanaf de uittocht uit Egypte maand nummer 1. En wordt beschouwd als de maand nummer 1 van het jaar. Voor de berekening van de feesten, de gezette hoogtijden des Heeren. En voor de regeringen van koningen. Dat is Mishnah Rosh Hashanah 1 vers 1, of hoe het maar heten mag. Zo opent de Mishnah Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, dat is hoofd van het jaar. Daar gaat dat over. En dat is tot vandaag zo. Het is de maand Aviv, volgens de Joodse nomenclatuur. En anders heet die Tisri. En om voor de hand liggende redenen is dat de Aramese, dan wel Chaldeese naam voor die maand. Want ja, uiteindelijk de Israëlieten, je wordt graag dat we weten, de Israëlieten hebben in de praktijk feitelijk nooit deze dingen gepraktiseerd. En de Joden, zijn er de twee stammen van Israël, zijn er pas mee begonnen in de Babylonische ballingschap. Daarvoor hebben ze incidenteel wel eens een paasfeest gevierd. En ook hebben ze incidenteel wel eens een loofhuttenfeest gevierd. Maar als onder Nehemia het loofhuttenfeest gevierd wordt, dat is onder de terugkerende Joden uit de Babylonische ballingschap, dan staat er dat ze dat nog nooit zo gedaan hebben sinds de dagen van Jozua. Dus als wij dan zeggen, maar in de dagen van Salomo deden ze toch ook, dan zegt niet de Nehemia, ze hebben het nooit gedaan op deze wijze zoals het moest sinds de dagen van Jozua. Met andere woorden, ze hebben dat nooit gedaan. En onder Josia, koning van de twee stammen, voor de Babylonische ballingschap, vieren ze een keer het paasfeest. Omdat ze dat ineens lezen, omdat ze een boekrol terug hebben gevonden in de tempel.
Tussen de
doornstruiken. Ja, ik ben bij Doornroosje. Maar goed, hij sliep daar altijd, zal ik maar zeggen. En toen zeiden ze, er staat dat we een feest moeten vieren. En dat hebben ze toen maar gedaan. Ik bedoel, die traditie die is er in de praktijk niet geweest. Alleen dit boek was er wel altijd. Of ze het kenden of niet, dat is een ander verhaal. Maar het idee is dat de kalender, de nummering van de maanden, alleen de nummering van de maanden, een half jaar verschoven is. Want, hoe heet die andere maand? Nee, ik moet nou naar de zevende maand. Nee, de naam ben ik kwijt. Heel vervelend. Maar maand nummer 7 op de Joodse kalender is nog steeds het begin van het burgerlijk jaar. Het is een half jaar verschoven. Dus men hangt er andere een nieuwe kalender op, om zo te zeggen. Jaarnummer, ook op de Joodse kalender, wijzigt niet per 1 Nissan, maar bij 1 Tisri. Ik heb hem ineens. En daarna heb je natuurlijk een uitgebreide wettische Joodse traditie. En die hebben er nog 2 jaartellingen, maandtellingen bij gemaakt. Dus die beginnen elk kwartaal met de berekening van een nieuw jaar in verband met zus of in verband met zo. Waar dat over ging, heb ik verdrongen. Want ja, dat is hier een weinig, daar een weinig. Die categorie valt. We hebben dus 2 jaartellingen met verschillende manieren van tellen naast elkaar. En ik zal u wel gezegd hebben dat het ingewikkeld lijkt. Dat dus het echte nieuwe kalenderjaar begint op de eerste van de zevende maand. Maar bij ons is het nog gekker. Want wij tellen maanden nog steeds vanaf september. Maar september is maand nummer 9. Je moet je Latijn geweld aandoen, hè? Want september betekent dat het de 7e maand is. En oktober betekent dat het de 8e maand is, maar het is 10. En november betekent dat het de 9e maand is, maar het is 11. En december, van DK en zo, dat weet u wel, is de 10e maand, maar we noemen het de 12e. Dus wij zijn ook 2 maanden verschoven, ooit een keer. En dat is ook pas laat gebeurd. Ik heb er geen jaartal van, maar dat stond sinds de Gregoriaanse tijdrekening. Sinds dat men heeft uitgevonden wanneer de Heer Jezus geboren werd, Die uitvinding zat er verder naast dan die van Edison, maar toen maar. Wat het jaar betreft zit men ernaast natuurlijk, dus één ding. En het andere was, men heeft uitgevonden dat de Heer Jezus in december geboren moet zijn. En toen heeft men bepaald dat de eerstvolgende maand daarna, voortaan, begin van, men heeft de Heer laten geboren worden. En dan de eerste maand die daarna aanbreekt, maan is de maand die daarna aanbreekt, heeft men genoemd maand nummer 1 van een nieuw jaar. Van jaar nummer 1 dus, hè. Sinds de geboorte van Christus. Alles met terugwerkende kracht gerekend, enzovoort. En sindsdien is januari nummer 1. En hoewel december december heet en dus 10, is het daarmee de 12e maand geworden. Men heeft gewoon ook 2 maanden verschoven. Het is een absurd ding, maar wij zitten er vandaag mee. Het is eigenlijk ingewikkelder dan de Joodse traditie, dan de Joodse verschuiving. De vraag zou, maar ik ben nou dus ver buiten Genesis en buiten de Ark, maar ja, die zitten daar toch een jaar in, dus we hebben wel even tijd om daarop in te gaan. De vraag zou kunnen zijn, zou moeten zijn, waarom is dat verschoven? Met een half jaar. Ja, echt een logisch antwoord heb ik er niet op. Ik kan alleen wijzen op wat verschijnselen. En voor dat doel heb ik dus deze kalender meegenomen. Die niet op de. Dit is een soort verjaarskalender. Maar eigenlijk is bladzijde 1. Begint bij maand nummer 1. En dat is inderdaad Aviv, Nissan. De eerste kolom is de nummering van de dag. Van de 360 dagen van een jaar. De tweede kolom is het nummer van de maand. De derde kolom is het nummer van de dag van de maand. Moeilijker mag je niet zijn. En daarna moet je eigenlijk niet de bladzijde ernaast lezen. Want zoals u ziet begint die op de eerste van de zevende maand. Heb u dat? En als je die eerste bladzijde door wilt tellen, oké, ik moet die eerste bladzijde omslaan. Want op de linkerpagina's heb je maand nummer 1 tot en met 6. En op de rechterpagina's heb je maand 7 nummer tot en met 12. Het klinkt ingewikkeld, maar het is heel simpel. Als je het nietje eruit haalt, kun je dingen onder elkaar plakken. En dan, hoe je het maar doen wil. Maar de bedoeling was om de gebeurtenissen in de eerste maand en de zevende maand met elkaar te vergelijken. En zo verder. In de tweede maand te vergelijken met de achtste maand, enzovoorts. En wat zal ik eens noemen? Je ziet tamelijk ogenblikkelijk dat er hier en daar uitdrukkelijk overeenkomst bestaat tussen dingen die in de eerste 6 maanden gebeuren en de dingen die in de tweede 6 maanden gebeuren. Daar is van, ik ben even aan het bladeren om even te kijken naar iets interessants. Interessant is bijvoorbeeld, maar ik weet niet of het erin staat, want ik heb het ding ook het hele jaar nog niet gezien. Nou, ik probeer er in de eerste plaats op te wijzen. Wij weten niet de geboortedatum van de Heer Jezus officieel. Hij zal er dus ook wel niet in staan. Want ja, je moet ergens je grenzen stellen. Maar wat we wel officieel weten, is dat hij geboren werd officieel een half jaar na
Johannes.
Na Johannes de Doper. Want er staat uitdrukkelijk in de Bijbel dat er 6 maanden verschil tussen zit. En het verschil tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus is niet alleen 6 maanden. Het verschil, een belangrijk verschil is ook dat Johannes de Doper was de priester. Ja, hij werd als zodanig geboren. Zijn vader was een priester. En dus uit Levi. Zijn moeder was trouwens ook uit Levi. Enzovoorts. Dus ja, Dat is dus ook het verschil van koningschap en priesterschap. En nou probeer ik, maar dat lukt me zo nou niet meer al tegenwoordig. Ik probeerde even te kijken waar staat vermeld het overlijden van Mozes. Want er staat een datum voor. Ik heb hem, die staat op 1:11. Op de rechter kolom, rechter bladzijde dus, de eerste van de 11e maand, ontleend aan Deuteronomium. Het hele boek Deuteronomium geeft aan het begin namelijk een datering, maar het hele boek Deuteronomium wordt geacht voortgebracht te zijn op één dag. Dat wil zeggen de dag van het overlijden van Mozes. En hij neemt daarin afscheid, hè, in dat boek, dat is het eigenlijk. Is dat niet wat veel voor één dag? Nou, je kan het wel in één dag uitlezen, dus doe maar. Maar je krijgt daar een datering bij, de eerste van de 11e maand. Maar kijkt u dan even op de overeenkomstige datum op de linkerkolom, bij wijze van oefening. Dan is het dus de eerste van de 5e. Als de maanden niet verschoven waren, zou het de eerste van de 5e geweest zijn. Maar dat is de dag van de dood van Aaron. En daar heb je de beide broers. En dan gaat hij weer. Aaron kennen wij als de priester. En Mozes kennen wij, weliswaar ook uit Levi, het was gewoon zijn broer. Jongere broer, maar goed. Maar Mozes kennen wij in de praktijk als de koning van Israël. Hij wordt één keer zo genoemd in het voorbijgaan. Waar precies weet ik niet, maar hij functioneert als zodanig. Zodat je koningschap en priesterschap inderdaad 6 maanden van elkaar gescheiden zijn. Maar noem nog eens wat. Goed. In de eerste maand, daar zit u heel veel vermeld. Een heleboel gebeurtenissen vaak op één en dezelfde dag. Maar dan volgen we even de geschiedenis van het Pasen. Dat is dat men op de eerste dag, op de 10e dag van de eerste maand, het paaslam moest afzonderen, in huis nemen enzovoorts. Maar het is ook de dag van de doortocht door de Jordaan onder Jozua. Staat erbij. Het is dus de dag van het begin van de verlossing of zo. Hè? Maar het is ook de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Wat het niet was, maar goed. Het was wel de dag waarop de Joden, dan wel Jeruzalem, de Messias zouden welkom heten. Het paaslam in huis nemen. Begrijpt u nog die parallel? Het was daarmee ook de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Want het waren bij elkaar 69 weken tot op Messias de Vorst. Die daarna zou worden afgesneden of hoe het er maar staat. Hè? Nou ja, komt met elkaar overeen. Maar lees je dan aan de andere kant, de 7e maand. Dan is de 10e van de 7e maand de grote verzondag. En dan zeg ik weer, en die maanden zijn verschoven. Dus ja, aan de ene kant vind je de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar aan de andere kant vind je Grote Verzoendag. Of aan de ene kant vind je de doortocht door de Jordaan, het beloofde land binnen onder Jozua. Maar aan de andere kant vind je Grote Verzoendag. Op de 10e van de maand. Waarna een vervolg gevonden wordt op de 15e van de eerste maand. Want dan krijg je het feest van ongezuurde broden, 15 tot en met 21. Maar in de andere reeks vind je het loofhuttenfeest. Sukkot, 15e van de 7e maand. Eveneens 7 dagen. Dat zijn dingen die parallel lopen. En als u mij vraagt, ik houd het erop dat door de, dat de komst van de wet in de Bijbel samenhangt met de verschuiving van deze kalender. Er ontstaat een afwijkende reeks, een parallelle reeks van data, om zo te zeggen. Dat begint namelijk bij de uittocht uit Egypte, en dat is dan het officiële begin van de huishouding, de heerschappij, de bedeling van de wet. En ik denk, maar ik zeg het zo van, ja, ik bewijzen kan ik die dingen niet. Maar ik denk dat in de wederkomst van Christus, bij het definitieve einde van de wet, ook de facto, kortom, aan het einde van de 70ste week van Daniël, als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die hele verschuiving teniet gedaan zal worden, namelijk terug zal schuiven. En ik verwacht dus dat het van Pasen ineens grote verzoendag wordt. En dat het eind van de 69ste week op de 10e van de eerste maand ooit een herhaling vindt in de 10e van de eerste maand aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan is het meteen grote verzoendag. Of andersom. Of het is grote verzoendag en men roept de naam des Heren aan. Maar ja, dan is het meteen de 10e van de eerste maand alsnog. Verschuif terug. Om het Pascha te vieren. En dan treedt iets heel anders in werking. Nou, ik zou die schriftplaatsen op moeten zoeken die erover gaan. Maar dan treedt er heel iets anders in werking. Dan krijg je ook van doen met het eigenaardige verschijnsel dat ergens in de wet een probleem ontstaat, onder Mozes al, ontstaat het probleem van wat moet er gebeuren als we nou in de eerste maand Pascha willen vieren, maar wij zijn onrein. Want dat kan. Door een sterfgeval of zo. Onrein van een dood lichaam. Dan zijn ze onrein. Mogen ze feest niet vieren. En het antwoord is, in dat geval mag het gevierd worden in de tweede maand. En ik weet niet of ik nou correct ben, want soms loopt het me om. Maar ik meen dat in de dagen van Josia, dat het toen precies hetzelfde het geval was. En toen zeiden ze, ja, nou, dan moeten we Pasen weer, maar ja, helaas, we zijn net te laat. En dat kan nou niet, want we zijn nou onrein. En dan vieren ze, dat staat er uitdrukkelijk, vieren ze het Pascha in de tweede maand. Een hele maand later. Hebben we die nog? En ik denk dat dat gaat gebeuren, want wij hebben ook het probleem van de 70ste week van Daniël, die ons brengt tot het eind van 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarna staat er, zalig is hij, die komt tot 1290 dagen. Dan ben je een maand later. Op welke datum kom je dan terecht? En het antwoord is, alsnog op een paasviering, maar een maand later, omdat men onrein was aan het eind van de 70ste week van Daniël, bij de val van Jeruzalem, de scheuren van de Olijfberg en wat het maar was allemaal. En dan heb je meteen een datum staan bij wanneer de Heer verschijnt in Petra aan het gelovige overblijfsel daar en zich bekend maakt. En dan blijkt Jehovah Jezus te zijn. Dat is een maand later. En dan hebben ze echt het paaslam in huis genomen, alleen een maand later. 10e van de tweede maand. En dan staat er ook nog dat het aardig is als je dan ook nog komt tot 1335 dagen. Het enige wat dan nog op het programma staat, sowieso wat er op het programma staat, is dat men vanuit Petra onderweg gaat naar Jeruzalem om begin te maken met de herstel van de stad. En dan kom je ook op een datum terecht, kun je het hier uittellen. Op die kalender, je kunt uittellen wanneer je dan bent. En dan blijken er merkwaardige parallellen te zijn, zo links en rechts. U weet toch dat in de tijd Jerobeam bij de scheuring van het Rijk ook zelf een feest bedacht in de achtste maand, één maand later. Zodat je het feest van de eerste maand een maand later hebt in de tweede maand, het Pasen. Maar je hebt ook het Loofhuttenfeest. Een maand later, in de achtste maand. Als parallel. waarmee ik de dingen niet verklaard heb nu, en dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar de bedoeling is om erop te wijzen dat er een parallel tussen die beiden is, en dat dingen van elkaar gescheiden zijn, in onze dagen, met name. En ik denk dat dat pas teruggezet wordt in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar hebben we ook een aanwijzing voor. Want als je in Openbaring aan het eind gekomen bent van de 70ste week van Daniël, dan gaat de geschiedenis daar verder met, en er werd een zwijgen in de hemel van omtrent 1,5 uur. Er gebeurt even niks. Hoezo gebeurt daar niks? Er wordt een stukje overgeslagen. In de tijd, een half uur. Ik denk dus dat het slaat op dat halve jaar. En mocht dit niet voldoende zijn, ik geef u het alleen maar mee om erover na te denken. Mocht dat niet voldoende zijn, waar het gaat over de 70ste week van Daniël en wat er verder volgt, hebben wij nogal wat schriftgedeelten die de indruk wekken, en ik geloof het absoluut, die de indruk wekken dat wij van doen hebben in die dagen. Eerst met een periode van 7 jaar zijn de 70ste week van Daniël, en daarna een periode van 33 jaar aansluitend. Dat zijn de 33 jaar waarin dat koninkrijk van Christus dan op aarde gestalte moet krijgen. Want het einde van de 70ste week en de val van Jeruzalem en het scheuren van de Olijfberg is natuurlijk niet het begin van de 1000 jaren. Er is niet eens in Jeruzalem, laat staan dat er de tronen van het huis van David zouden zijn. Laat staan dat vanuit Jeruzalem de wet zou uitgaan. Of wat dan ook. Of laat staan dat de heidenen elk jaar in Jeruzalem loofhuttenfeest gaan vieren. Zacharia 14. Hoezo? Er is niet eens in Jeruzalem. Het is een steenhoop. Heb u dat nog? Ik zeg dat met enige nadruk natuurlijk. Omdat we alle weten, denk ik, dat in het traditionele bedelingsschema helemaal die ruimte niet bestaat. Daar moet men van ellende, dat meen ik van ellende, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dan moet je van ellende al die profetieën geperst zien te krijgen in een tijdschema van eigenlijk maar 3,5 jaar. Zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Velen rekken het dan meteen op tot 7 jaar... en hebben het over de 7-jarige grote verdrukking. Waar ze dat vandaan halen? Ze moeten wat, want het past niet. Maar het is 7:33. En die 7:33, nee, die staat inderdaad niet expliciet in de Bijbel. En sommigen denken dat ik nu zeg dat het niet in de Bijbel staat. Die weten niet wat expliciet betekent, maar ja. Dat kun je op internet allemaal terugvinden. Ja, dat is allemaal. Van, oh, wat een dommigheid altijd. Maar goed. Dat die mensen hier komen en nou ja. Maar goed. Maar het staat wel in de Bijbel, omdat wij nogal wat keren geconfronteerd worden langs de weg van de symboliek met deze cijfers. En begrijp je me goed, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken tot de Vader. En een van die wijzen is dit. Symboliek, en dat is dan weer onder te verdelen van allerlei soorten, want daar heb ik het nou niet over. Maar wij lezen in de Bijbel in ieder geval tot vervelens toe, zeg ik dan zomaar uit het hoofd, en wat arrogant natuurlijk. Tot vervelens toe lezen wij dat iemand als David, van wie we al, ik in ieder geval geleerd heb dat hij een type is van Christus in zijn wederkomst. Dat David's regeerperiode bestond uit 40 jaren totaal, verdeeld in 7 jaren en 33 jaren. En dan denk je, oké, maar zou dat dan. En dan zeggen, ja, dat staat er niet één keer. Dat staat er 3 keer, 4 keer, 6 keer. Alleen de ene keer is het 7 jaar over Juda, de Joden. En daarna 33 jaar nog over alle stammen van Israël. En dat staat er enige malen. Maar er staat ook enige malen dat het was 7,5 jaar en 33 jaar. Over Israël. En dat maakt het voor ons lastig. En als de commentaar op is, zeg ik, nou ja, historisch is dat geen enkel punt. Want de maand, deze eerste maand des jaars sinds Exodus is het begin van het jaar voor de vaststelling van de religieuze dingen, de feesten in Israël, en voor de regering van koningen. Met dien verstande dat het regeringsjaar van een koning altijd gerekend wordt vanaf de eerste Nisan daaraan voorafgaande. Als zo'n koning dus het jaar niet eens volmaakt, omdat hij na 3 maanden alweer vermoord wordt, want dat zijn de gebruikelijke impeachment hebben we tegenwoordig, maar vroeger was het gewoon decapitation, wat het was, kop eraf. Dan betekent het gewoon dat zijn opvolger ook zijn eerste jaar hetzelfde is, dat het samenvalt, want het wordt geregeld vanaf de eerste Nisan voorafgaande. En niet alleen in Israël is dat de regel. Je moet iets afspreken, anders dan dat kun je het niet uitrekenen. Het is op het jaar afgerond. En als het dus 7,5 jaar is en daarna beginnen nog 33 jaar, rond je het af naar de Nisan daarvoor, en dan kun je heel goed uitkomen op 7 en 33. En de andere keer is het 7,5 en 33. Maar zet je ze onder elkaar, dan denk je, waar is dat halve jaar gebleven? En profetisch krijg je een ander antwoord van mij. Het is ook zoek. Je schuift gewoon het zaakje op. Je gaat van die maanden, verander je de nummering enzovoorts. En dan ben je 6 maanden uit het jaar kwijt. Dus als het straks in de toekomst ineens van Nisan, 10 Nisan, springt naar 10 Tisri, van de intocht tot de grote verzoendag, of andersom, want dat maakt helemaal geen verschil. Ja, dan ben je een half jaar kwijt, als je het in dagen zou tellen. En daarom verdwijnt er dan wat, een half jaar zoek. En als er nou 1 schriftplaats was, nee, maar het zijn er nogal wat over David. En daarnaast, wat die 7:33 betreft, hebben we natuurlijk die getallen ook al in Leviticus 12 in verband met de reiniging van de kraamvrouw. Als ze een knechtje gebaard heeft, is ze 7 dagen onrein. En daarna, ze zal tot het heiligdom niet komen. En daarna is ze alsnog 33 dagen onrein. Daar heb je hem dus. 7:33. En dat de profetisch betekenis heeft, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Je krijgt trouwens bij Jozef de dubbele cijfers. Want de 7:33 is als het slaat op de 70ste week en dan nog 33 jaar, dan is het 3,5 en 3,5 en 33. En dat klopt, want in de geschiedenis van Mozes heb je 7 en 7 en 66. Heb je de dubbele cijfers. Dat is toch geen toeval? U weet wel, 7 vette jaren, vrede en geen gevaar. En dan 7 magere jaren. Dus in de 3,5 jaar van haastig verderf zal hem overkomen enzovoorts. Je moet het uitrekenen. Maar zo steekt het in elkaar. Dan heb je dus daar bij Jozef de dubbele cijfers. Dan heb je nog Mozes die de berg opgaat. Die 7 dagen op de berg is in het donker. En dan verschijnt de Heer aan hem op de 8e dag. In totaal is hij 40 dagen op de berg. Je hebt precies dezelfde verhouding. En je moet natuurlijk ook opletten, maar dan vind je dit Nieuwe Testament ook. Want de Heer staat op uit de dood, dan is het 40 dagen tot hemelvaartsdag, dat weet iedereen. Maar het wordt verdeeld in 7 en 33 door Thomas, die een beeld is van het Joodse volk. Althans, dat heb ik altijd geleerd. Hij komt pas later tot geloof, na 7. Een week daarop, weet u nog? Een week na Pasen. En vanaf die datum tot aan hemelvaartsdag is dan echt nog 33. Ik bedoel, je struikelt erover en je kan zeggen, dit betekent het niet of dat mag je zo niet doen. Maar wat doe je er dan mee? Het is toch een gegeven dwars door de Bijbel heen. Maar waar het om ging is dat bij gelegenheid heet het niet 7,33, maar 7,5. Dan ben je dus een half jaar kwijt. Dat is het eigenlijk. En als u dat vreemd vindt, moet ik u erop wijzen dat... Ik moet het eens precies opzoeken hoe het gegaan is. Maar wij hier in Nederland zijn een keer, ik ben 11 dagen kwijtgeraakt. Die hebben we gewoon overgeslagen op de kalender. Bij de invoering namelijk van de Gregoriaanse kalender. Het is een correctie toegepast. Vanwege het aantal snipperdagen dat we in de loop der jaren hadden moeten vieren of moeten hanteren, maar dat hebben we nooit gedaan. Dus dan wordt het in één keer wordt het bijgehaald. Nee, we hadden ze te veel gevierd, zo was het eigenlijk. Maar goed, ik ga dat niet. Ja, dat is iets met. Het jaar duurt 365,24 dagen. En als het nog 0,25 was, dan kon je elke 4 jaar met een snipperdag uitkomen. Maar met 0,24 kom je elke 100 jaar, of 400 jaar, kom je verkeerd uit. Dan moet je een dag eruit. Nou goed, enzovoort. Dus we hebben die kalender ingevoerd en het zaakje weer gecorrigeerd. Je moet wel, want voor je het weet valt de zomervakantie in december. Dat is heel vervelend. Vooral als er een datum staat voor het oogstfeest. En in de Bijbel heb je die, hè? Je hebt Pasen en dan 7 weken, 50 dagen tot Pinksteren. En dat is het feest van de eerstelingen. Het gaat over de oogst. Maar als dat opschuift. Dus wij hebben toen in Europa de Gregoriaanse kalender ingevoerd. De moes van de paus, Gregorius. In de christelijke jaartelling en meteen een correctie. Dat hebben we wat dagen overgeslagen. Dat hebben ze in Oost-Europa niet gedaan. Want dan waren ze Grieks-Orthodox, hadden ze met Gregorius niks voor doen. En tot vandaag. Oh, ik zal het nooit vergeten. Ik wist het wel, maar nooit aan gedacht. Ik kwam in Eilat, zo rond de jaarwisseling enzovoort. Heb je hier kerstfeest gehad enzovoort. Kom je in Eilat, is het 6 januari en dan is het vrolijk kerstfeest allemaal. De kerstmaaltijd en alles. Want ja, vanwege de Russen die daar op vakantie komen enzovoort. Want die hebben nog, die hebben wel de kalender aangepast inmiddels geloof ik. Maar die vieren toch nog op de oude datum kerstfeest. En op een Engelse kalender, als je een goede Engelse kalender hebt, staat er ook in diezelfde tijd, in januari, Old Christmas. Je hebt wel de kalender aangepast, maar voor de viering van het kerstfeest hebben ze gewoon een nieuwe datum aangenomen. Want men heeft in Europa zo, niet allemaal gelijk, maar zo in de loop der tijd hebben al die landen wel hun kalender aangepast. En sommigen hebben dus nog meer dagen zoek moeten maken dan wij in Nederland in de tijd. Wanneer dat allemaal gebeurd is, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat mij maar om het verschijnsel. Die dingen gebeuren nou eenmaal. Nou ja, dat is eerder ook gebeurd. En daarom heb ik u die kalender gegeven. Als u een datum tegenkomt in de Bijbel, kijk u meteen wat er aan de andere helft van het jaar tegenover staat en hoe die dingen samenhangen. 21-2, dat is het feest van Pascha, het uitgestelde feest. Maar 21-8 is het eigen feest van Jerobeam. Erg origineel was hij dus niet. Dat was dus onder de 10 stammen van Israël. Ik roep maar even wat, hè. Dat soort dingen. Dat zijn echt opmerkelijke parallellen. Andere dingen vind je geen parallellen van. Andere dingen vind je soms een heleboel dezelfde, een heleboel overeenkomstige gebeurtenissen op dezelfde datum. Lang niet altijd zijn ze opvallend, omdat je sommige moet uitrekenen. Ik ga even kijken nu. U ziet bijvoorbeeld onder de 17e van de eerste maand. De opstanding van Christus. Die moet je uitrekenen. De eerste dag van Pascha. was de 15e, dat was de dag waarop hij ingekruist werd. En de derde dag daarna stond hij op. Dat was de 17e, de eerste dag der week. Die datum komt dus inderdaad overeen met de ark op de Ararat. Alleen dat heette toen nog de 7e maand, maar het is wel degelijk dezelfde datum. De verjaardag, om zo te zeggen. Maar u vindt bij de 17e van de eerste ook vermeld, omdat het de eerste dag der week was in het feest van Pascha, het bewegen van de eerstelingengarf. De Joden doen het officieel op de 16e, maar dat berust op een misverstand. Maar u ziet daar ook staan, Esther weer bij Ahasveros, Haman gehangen, Mordechai verhoogd. 17e van de eerste maand. Dat moet je uitrekenen. In de geschiedenis van Esther. Er wordt ergens een datum genoemd. En dan, en van daaruit een andere dag, de volgende maand, of wat het maar was. En zo kom je op die datum terecht. Het blijkt toch de 17e te zijn. Komt dus overeen met de opstanding van Christus. En dan heb je ook, en dat is ook een rekensom, dat men op de 17e van de eerste door de Schelfzee trok. Heb je dat? En als u mij vraagt, komt het dus ook overeen met Abrahams aankomst in Canaan. Want de verbond met Abraham wordt een datum bijgezet, ook in Exodus 12. Want er staat dat die uittocht was op de dag, nauwkeurig 430 jaar na het verbond met Abraham. Maar de uittocht uit Egypte waren drie data. 15e eruit en de 17e door de Schelfzee. Als je dat naast Abraham legt, krijg je dus dat die de bevestiging van het verbond met Abraham, maar de aankomst in Canaan op de 17e. Is dan logischerwijze de rekensom. Het is enigszins twijfelachtig, maar ja, voor zover er een datum bij staat, wordt het die dus. Het ziet zijn overeenkomstige data. Nou ja, enzovoort, u bestudeert het maar eens. En misschien als u de datum vindt die ik vergeten ben, dan hou ik me aanbevolen. Want ja, zo'n ding, ik ben het nooit tegengekomen. Niemand ooit die zo'n kalender gemaakt heeft. Niet dat ik weet. Ik heb het nooit ergens kunnen vinden. Dus toen ben ik ze zelf maar gaan verzamelen. Toen maar. Nou, terug naar Genesis. Want ik heb nog wat meegebracht voor u, want anders is het ook niet te doen. Dat is een schemaatje van de chronologie van de vloed. Per slot, wij krijgen enige data vermeld. En dan wordt er gezegd 40 dagen en wat het maar was allemaal. En dus word je gedwongen, als je tenminste bestudeert, om daar een schema van te maken. Dat heb ik hier. Dus dat is ook voor u bestemd. Ik mag nog een keer wat uit. Hè? Ik had het helemaal niet bij me. Nee. Ik had alleen mijn eigen handtekeningen bij me. Misschien heb ik toch gekregen. Oh. Dat wist ik niet. Nou ja, ik heb ze gemaakt. Dus. Oké, mooi. Ik bereid me altijd voor, zuster. Ja.
Dank u wel.
Ja, voor de concentratie is dat echt wel nodig. En daarop, op dat schema, ik probeer enigszins aanwijzingen te geven en een overzicht. Op dat schema vindt u eerst 7 dagen, 40 dagen en dan nog 110 dagen. Dat zijn eerst 7 dagen vanaf dat de familie in de ark ging, totdat het daadwerkelijk begon te regenen en de eigenlijke vloed begon. Maar die 40 en die 110 dagen zijn 40 dagen van regen. En dan nog 110 dagen voordat de waterafname en de ark rustte, heet het, op de Ararat. Bij elkaar zijn dat 150 dagen. En volgens de oude telling zijn dat dus precies 5 maanden. En die leiden dan... tot de 17e van de 7e maand, die dan de eerste maand wordt later. En dat is dus op voorhand de verjaardag van de opstanding van Christus. Of andersom, de opstanding van de Heer Jezus komt overeen met de ark op de Ararat. Maar er is nog het een en ander meer aan de hand. Het gaat erom dat je van doen krijgt met vaste grond onder de voeten. Opnieuw het droge land dat uit de wateren opkomt. En dat soort zaken meer. En vanaf dat die ark rust op de Ararat, duurt het 74 dagen... totdat de bergen gezien worden, staat er. Het is van de 17e van de 7e tot de 1e, tot de 10e van de 1e maand, ontleend aan hoofdstuk 8 vers 5. De wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand, in de 10e maand tot de 1e, ik zei het verkeerd om, de 10e van de, nee, ik zei het goed, in de 10, nee, ik zei het verkeerd om, sorry, in de 10e, op de 1e van de 10e maand, toen werden de toppen der bergen gezien. Het zakte wat rustig dus. Maar dan ben je 74 verder. En vorige keer hebben we gezegd, 74 leidt tot de Messias. Zo zonder meer. 74, dat is het aantal van de generaties tot op Christus. Dat moet je ook uitrekenen trouwens. Niet alleen aan de hand van Matthäus 1, maar meer aan de hand van Lucas 3. Er zitten wat haken en ogen aan, maar 74 leidt tot Christus. Ik heb erbij gezet, 74, dat is te getuigen. Omdat je het schrijft met een 70 en een 4, met een aaien en een dalet. En ik heb er ook op gewezen dat je die getallen, die letters... groot tegenkomt in de Hebreeuwse Bijbel in Deuteronomium 6. In de uitspraak, hoor Israël, onze God is één. En daar worden een ayin en een dalet groot geschreven. En ik zal, als je vraagt waarom worden die groot geschreven, moet je opletten. Waarom wordt die groot geschreven? De officiële verklaring die ik ken. De officiële verklaring die ik ken is dat de Joden die schreven de Bijbel over. Want ja, je moet het toch, het is geen boekdrukkunst. Je kan het niet bij Johan Enschede laten drukken in Haarlem. Dus je moet het met de hand uitschrijven. En er kunnen fouten bij gemaakt worden. En ter controle of alles wel goed gegaan is, moeten dan bepaalde letters groot geschreven worden. Want dan heb je controle erop of het maar goed gebeurd is. Hoe controleer je of de tekst goed is? Dan kijk je alleen naar die teksten waarvan je weet dat er een grote ayin en een grote dalet. Of een kleine he. Of zo. Dat zijn een paar teksten. Nou ja, het is een rijtje, maar dat kun je even nakijken. Wat een onzin is dat. Dat kan natuurlijk nooit de reden zijn waarom die letters groter of kleiner. Of hangend of omgekeerd. Want die zijn er allemaal geschreven. Niettemin vertelt men ons deze onzin. Zo van, ja, dat doen ze expres iets geks erin brengen om te controleren of men het wel nauwkeurig genoeg gedaan heeft. Fouten zijn er altijd gemaakt. En toen in de eind 19e eeuw, men allerwege zijn best gedaan heeft om te komen tot de juiste tekst van zowel het Nieuwe, maar als ook het Oude Testament. Toen heeft David Ginsburg een dik boek erbij afgeleverd. Want die was er verantwoordelijk voor. Maar die heeft een dik boek erbij afgeleverd. Met alle afwijkende lezingen. En wat de achtergrond van die afwijkende lezingen is. 200 exemplaren en ik heb er één. Ja, toevallige wijze. Maar toen maar weer. Dus er zijn echt wel afwijkende lezingen, ook in het Hebreeuws enzovoorts. En het grotere of kleine schrijven, als u mij vraagt, heeft het slechts een symbolische betekenis. En in het Jodendom is het nu helemaal zo dat als je vraagt waarom doen jullie het zo, dan zeggen ze omdat we het altijd zo gedaan hebben.
Ja.
Met andere woorden, dat weten ze niet. Maar het geeft wel enige garantie voor het in stand houden van een traditie. Zodra ze er een verklaring bij hebben waarom het zo moet, dan loop je het risico dat ze zeggen, we moeten het toch eens een keer anders doen. Maar dat doen ze dan niet. Dus ik vind het wel prima zo. Ik vind dat ze tot geloof zouden moeten komen. Als ze zichzelf een plezier willen doen, zouden ze tot geloof moeten komen in de Heer Jezus Christus. Dat wel. En voor de rest, ja. Wat moeten die grote tekens daar? Omdat het aanduiding is van de Heer, Jehovah, onze God, is één. En 74, dat is het getal voor de getuigen. Wij kennen het, zij niet, denk ik, wij wel. Want wij kennen de term uit het Nieuwe Testament. De getrouwe getuigen. Zo wordt Jezus genoemd. Nou ja, zo noemt hij zichzelf. Degene namelijk in wie het woord Gods vast ligt. Maar terugkoppelend naar Deuteronomium 6. Ja, hij is die ene Heer. En dat hij één is, dat Jehovah onze God één is, wil ook wel zeggen dat zijn woord één is, want hij is het woord en dat is weer de onvergankelijkheid van het woord van God. Nou ja. 74, voor zover, maar ik zeg dat terughoudend, dat heb ik vorige keer ook gedaan, voor zover die cijfers hier en de chronologie hier ook een profetische, min of meer chronologische betekenis heeft, zie ik erin dat die 74 leidt inderdaad tot aan de komst van Christus, de getrouwe getuigen. Want daarna krijg je nog die drie fasen van het loslaten van een duif en een raaf. En daarna alleen nog van een duif. Maar die komt dan, ook in de tweede instantie komt die terug. Alleen dan met een olijftak in zijn bekje. Zo kennen we het beest trouwens ook van al die grafstenen. Of van rouwkaart. Een duif toch met een olijftakje. Nou ja. En daarna nog een keer die duif, maar dan blijft hij weg. Dat zijn dus drie verschillende fasen. En dat is het dan. En voor zover er drie verschillende fasen zijn, vanaf de wederkomst van Christus of van de komst van Christus enzovoort, vanaf de 74 of zo, hebben wij van doen namelijk met onze bedeling. En daarna nog twee, de nieuwtestamentische tijd, zijn drie fasen namelijk. Dus één keer die duif er is en het venster open gaat enzovoorts. Waarbij ik er dan ook nog moet op wijzen dat het een en ander samenhangt met dat venster. Daar heb ik het vorige keer al over gehad, of niet? Ja. Weet ik niet meer. Het woord voor venster, dat is een andere. Dat heb ik u gezegd. Dan dat uit 6 vers 16. Gij zult een venster aan de ark maken. Ik heb u gezegd dat het normale woord is voor licht. Nou ja, voor een lamp. En het woord venster in verband met het venster in de ark in hoofdstuk 8 vers 6. Wordt daar een ander woord gebruikt. En dat woord is galoen. Maar galoen, dat is verwant aan galoen. Het verschil is de meem of de noen aan het eind. Maar ja, er zijn meer woorden waar die noen en die em en die meem verwisseld worden. Maar galoen is een droom. En of je venster en droom. Ja, en hoe dan ook, de beide termen zijn verwant aan olam. En olam staat voor eeuwigheid. Nou ja, onbepaaldheid eigenlijk. Dat wil zeggen onbeperktheid. Het venster van de ark naar boven is niet alleen maar een venster, maar het is de aanduiding van een verwijzing naar hemelse, naar geestelijke, kortom naar eeuwige dingen. Daarom ben ik zo vrij om het meteen in verband te brengen met nieuwtestamentische tijd. Dat sowieso. Er is trouwens nog een ander woord voor venster. Niemand? Oh. Er is nog een ander woord voor venster. De he. De letter he. De vijf. Getal vijf. Wordt opgevat als één venster. En wordt ook min of meer zo geschreven. Met een gaatje naar boven toe. Venster, opening naar boven toe. En dit is de aanduiding van onze bedeling specifiek. Als vijfde bedeling. Geestelijke, verborgen, onzienlijke, dan wel hemelse dingen. En wat ik dus in die geschiedenis van de vloed van Noach zie, is een soort samenvatting, overzicht. Zij het dan tamelijk grof, om zo te zeggen, van de heilsgeschiedenis. En het meest zinnige daarvan is altijd dat nieuwe verbond dat zou aanbreken, maar dat niet meteen zou leiden tot meteen de openbaring, de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En het leidt ook niet meteen tot een nieuwe schepping die geopenbaard wordt. Gaat inderdaad in drie fasen, drie bedelingen zijn dat. En daar gaat altijd dus de discussie over, want de Joden kennen dat niet. Die kennen vier hooguit in het Oude Testament en dan komt de vijf. En dat is klaar. Eén hand vol. Dan komt het nieuwe verbond, dan komt de Messias en dat is het dan. Maar ze hangen nog steeds in de vier uiteraard. En dus onder de wet. Logischerwijze. Maar wij leren dat die nieuwtestamentische tijd uiteenvalt feitelijk in drieën. Ja, twee belangrijkste delen natuurlijk. Dat is onze bedeling van een verborgen koninkrijk en hierna een geopenbaard koninkrijk, en daartussen zit de periode waarin het verborgen koninkrijk geopenbaard wordt. En dat is dus die 40 jaar waarin dat gebeurt, verdeeld in de 7:33 die ik u daar straks noemde. En vandaar dat ik denk dat dat hierin vastgelegd is in deze chronologie. Anders zou ik ook niet weten waarom dit soort dingen er staan. En waarom er dan ook nog bij staat het een week later enzovoort. Het wordt dus uitdrukkelijk als een reeks van gebeurtenissen voorgesteld. Hoe onbelangrijk ook. Want als je het nou hebt over een oordeel over de hele wereld, waarbij alles wat leefde werd uitgeroeid, dat alle vlees dat zich op de aarde roerde gaf de geest van het gevogelde, van het veeën, van het wildgedierte, van het kruipend gedierte, en al wat adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat opgedrogen was, is gestorven, al zo werd verdelgd, al wat bestond, enzovoorts, enzovoorts, want het is een lange zending. En dan krijg je een paar versen verder wat geneuzel over een venster en een duif uitlaten en die. En die komt dan terug en een kraai of een raaf of wat dan ook maar. U begrijpt toch dat er details zijn die wat onbenullig zijn in dit hele verhaal. Tenzij dan dat ze op een of andere wijze een profetische betekenis hebben. En de profetische betekenis, los van wat ik u nu vertel, gedetailleerd over bedelingen, de profetische betekenis kan toch alleen maar zijn, nou ja, er komt een nieuwe wereld, het oordeel is geweest en er komt iets beters aan, maar het is het niet meteen. Het neemt nogal wat in beslag. Het duurt lang voordat die wateren zakken enzovoort, en voordat het dan helemaal gerealiseerd is en de deur van die ark open gaat, ben je toch een heel eind verder. En het loslaten van die vogels, dat zijn dus de markeringen van de fasen waarin de nieuwtestamentische waarheid uitgevoerd wordt, zal ik maar zeggen, gerealiseerd wordt. Nou goed, dat is dat. Wat je ermee moet verder, nou, voor mij verder niks, ik weet het ook niet, nee. Maar ik deel het u maar mee, want vroeg of laat vraag je je toch af, hoe zit dat, waarom staat het in de Bijbel, wat is ermee? Nou, verder dan dit kom ik ook niet. En dat is niet veel, zegt u dan, maar dan zeg ik, ja, maar we zijn pas op bladzijde 13 van de Bijbel. En de eigenaardigheid van de oud-testamentische symboliek, ik gebruik maar een samenvattende term, de eigen aard daarvan is dit, dat het in de praktijk onmogelijk is om daarvanuit iets met betrekking tot de toekomst vast te stellen. Zo van, lees ik hierin iets over een bedeling der wet? Lees ik hierin iets over de komst van de Messias? Nee. Nee, maar zo werkt het ook niet. Wat lees je in Exodus 12 dan over het paaslam iets over Christus? Kan helemaal niet, er is nog geen sprake van geweest. Het hele woord is nog niet gebruikt in de Bijbel. Kan helemaal niet. En toch met terugwerkende kracht achteraf wordt gezegd dat het dat wel zo is. En dat het paaslam wel degelijk een type is van Christus. In 1 Korinthe 5 staat letterlijk dat het zo is. Nou ja, enzovoorts. Dat wil zeggen, achteraf herkennen wij dat. Dat is één. En het andere is, nou ja, wij hebben ook uitdrukkelijk geleerd, omdat het expliciet in het Nieuwe Testament menigmaal staat, dat met name de situatie van onze bedeling, waarin het koninkrijk van Christus wel is aangebroken, maar nog niet is geopenbaard, dat dat een verborgenheid is. En dat betekent dus dat je het wel in het Oude Testament kunt vinden, maar niet expliciet. Je moet het eerst weten om het daarna terug te vinden. En zo steekt het ook in elkaar. Zo steekt de Bijbel ook in elkaar. Dat wordt zelden zo goed uitgelegd, moet ik u zeggen, omdat men meestal dan toch niet echt begrijpt. Maar je leest om de havenklap. Dan weet u wat het is, een havenklap, toch? Oké. Dan, je leest je leest onregelmatig, maar je leest toch zo hier en daar in het Nieuwe Testament. Dit is geschied opdat het vervuld zou worden. Dat is een heel specifieke. En hoe vaker er staat, weet ik niet. Ik ben opgehouden met tellen. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Of je leest, want gelijk geschreven is. En er wordt ineens een tekst uit het Oude Testament op onze dagen van toepassing gebracht. Je leest in het Oude Testament, Jesaja 51 las ik het, geloof ik, ik weet niet hoe, maar ik meen dat ik het Jesaja 51 las, dat er iets staat iets over lieflijke voeten van degene die vrede verkondigen of zoiets. Nee, het staat niet alleen daar, maar ik meen dat ik het daar las. Maar het wordt in het Nieuwe Testament door Paulus aangehaald. En die zegt, ja, dat is vandaag. Dus nu. En eventueel zijn het mijn voeten. In de Romeinen hoofdstuk 10. Enzovoorts. Kijk, dat soort dingen. Of er staat ineens, want er is geschreven in de aangename tijd zal ik u verhoren enzovoorts. Schrijft Paulus aan de Korintiërs. En dan haalt het uit Jesaja en dan zegt, maar dat is vandaag. En dan was je nooit opgekomen als je het alleen gelezen had daar in Jesaja, in de context waar dat staat. Maar hij past het ineens op onze dagen toe. Of woorden als Jesaja 60, 61. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dan denk je, in de context daar, dat gaat over het herstel van Israël in de toekomst. Behalve de gereformeerden dan, want die geloven niet in het herstel van Israël in de toekomst. Nee, de Rooms-Katholieken ook niet. Maar die zijn nog een stuk verder van de Bijbel af in dit soort zaken. Dus vandaar mijn woordkeus. Maar ik zeg het maar graag zo duidelijk mogelijk. Men leest dat er dus niet in. Maar Paulus haalt die woorden aan. En zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Waarmee je precies diezelfde tekst aanhaalt en hem meteen verklaart ook. En meteen zegt dat het op onze dagen van toepassing is. En daar was je nooit opgekomen. Als je het alleen in Jesaja 61 gelezen had. Dus dat blijft altijd zo. Met terugwerkende kracht in het Nieuwe Testament ligt hier en daar een tipje van de sluier op en dan weet je hoe het werkt. Het is alleen maar bewijzen voor voorbeeld, zodat we weten hoe het zit. Moeilijker? Oké. Psalm 68, vers 19. Hij heeft de gevangenis opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En Paulus zegt dat het op ons van toepassing is. Nou, die is nog meer omstreden. Maar dat staat er, daarom haal ik hem ook aan. Want waar het over gaat, in de psalm, is over een Israël dat verstrooid is, in ballingschap is, de gevangenen. Die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dit is ook Efeze trouwens. En dan staat er dat de Heer daar naar hen omziet en hen in een huisgezin zou plaatsen. En wat het maar was allemaal. Dat is de gevaar. Degenen die in ballingschap zijn, zouden terugverzameld worden. Maar opgevaren zijn die in de hoogte. Heeft hij de gevangenen dus gevankelijk gevoerd, weggevoerd. Waar het over gaat, is de roeping van de gemeente in onze dagen met zijn hemelse roeping en bestemming. En zelfs velen die dat laatste kennen, herkennen het niet eens in die woorden. Mede omdat men vindt dat die dingen niet in het Oude Testament kunnen staan. En dan zeg ik, ja, ze staan er wel, maar verborgen, dit is wat er gebeurt. Als je het in Psalm 68 leest, kom je echt niet op het idee dat het over de gemeente gaat, tenzij je eerst weet wat de gemeente is. En dat is mijn excuus ook achter wat ik u net verteld heb over deze chronologie van de vloed van Noach. Als u het niet ziet, maar, dan niet. Daarom zei ik, ik denk dat het dat is. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik meen dat erin te zien. Vanuit het Nieuw Testament die standpunt. Het is profetisch. Naar twee richtingen. Aan de ene kant naar de toekomst, logischerwijze. Aan de andere kant is die hele geschiedenis een terugverwijzing naar wat al eerder had plaatsgevonden. En naar het idee van dat deze wereld bestaat opdat Gods verlossingsplan zou uitgevoerd worden. Dan proberen we weer ergens een draad op te nemen. Het ornithologische gedeelte. Van de geschiedenis. Kortom, nadat de duiven gelost zijn. En wat het maar was allemaal.
Het is een goede druk op je duiven.
In Zuid-Frankrijk. Waarschijnlijk. Want dan worden de duiven gelost. Nou goed. En het eindigt dan in vers 13 van hoofdstuk 8 met... En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Dat het op een specifieke dag is, dat, ja. Zelfs dat kan ik me niet helemaal voorstellen. Of iemand heeft een datum geprikt, zo van regen. Want het moet langzaam gezakt zijn. En welke dag is dan de aarde droog? Is het water weg? Waar meet je dat dan? Ik weet het niet. Maar het staat er. En dan staat er, toen deed Noach het deksel der ark af. Wat deed hij af? Het was toch een deur? Of... Of was het een dak wat openklappen kon of zo? Toch? Dat is nog een aanwijzing voor hoe die constructie dan geweest moet zijn. Maar ik weet het echt niet. Hij deed het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. terwijl hij op de top van de berg is, de Ararat. Ik heb wel eens foto's gezien van de top van de Ararat, maar het was sneeuw. Ik ben er nooit geweest, ik weet het niet, maar...
Ik
zou
gokken dat het niet het hele jaar door is, maar
ik
weet niet
zeker. Het zal wel niet het hele jaar door zijn. Ja. Nee. Maar er zijn in de loop der tijd nogal wat zoektochten geweest, of wat er voor door moest gaan, naar de ark. En bij gelegenheid werd dan, althans volgens de verhalen, vonden ze wat, maar het zat in het ijs van een gletsjer of zoiets op die berg. Weet ik niet. En dat verklaart waarom het later weer niet teruggevonden kon worden, want ja, zo'n gletsjer blijft ook niet gewoon liggen, heb ik begrepen. Schijnt ook weg te lopen of zo. En het laatste wat ik weet is dat ergens een half schip, of een hele, ergens onder de grond is, met een toeristenhuisje erbij en alles. Nee, ik heb er foto's van gezien, maar ja. Je weet nooit wie, door wie je nu weer voor de gek gehouden wordt.
Ja, dat is ook een.
Nou ja, je weet het maar niet. Want ik vind trouwens een tamelijk absurd idee te denken dat zo'n ding van 4.500 jaar geleden inmiddels, ruwweg, dat je daar nog iets van zou terugvinden. Niet dat het niet zou kunnen, maar de kans lijkt me dan toch niet zo groot. Ja, 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 jawel, ja, van Jonathan Gray, onder andere dan. Er zijn er meer geweest die daarna gezocht hebben. Er is nog iemand wiens naam ik niet zou noemen. Maar mocht het, uit Veldhoven, maar toen maar, ja. Maar toen maar, ik weet het dus niet. Maar daar staat dan vervolgens, en in de tweede maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Maar ja, het stond in vers 13 ook al, en in vers 14 ook nog een keer, er moet dus ook nog wat tussen zitten. Maar hoe dat precies is, weet ik ook niet. We weten alleen dat de hele geschiedenis dan dus, maar dat staat op dat schemaatje wat ik gegeven heb, dat de hele geschiedenis, inclusief de 7 inleidende dagen, dat heeft dan 378 dagen geduurd bij elkaar, net iets meer dan een jaar. En daarna volgt, nou ja, de hele rest van de menselijke geschiedenis. Daarna volgt. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en uw vrouwen, de vrouwen uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is van alle vlees, aan gevogeld en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan en dat ze overvloedelijk voorttelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. En u begrijpt dat u gewoon weer terug bent in Genesis 1. Er staat trouwens een verwijzing afgedrukt naar Genesis 1. Waar dit soort woorden ook staan in verband met Adam natuurlijk. Maar het is de mensheid gereduceerd tot één familie, feitelijk. En voor zover we allen van Adam afstammen, stammen wij ook allemaal om dezelfde reden, dus van Noach, af. En toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn de zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten gingen uit de ark. En zo is dat dan. Het Nieuwe Testament haalt deze geschiedenis enige malen aan. In de eerste plaats is het de Heer Jezus die in Matteüs 24... in verband met nog steeds toekomende dingen zegt dat er in de toekomst een tijd komt die vergeleken kan worden of moet worden, of althans die hij vergelijkt met de dagen van Noach. Want zo heet dat. Dat is in Matteüs 24 vanaf vers 37. waar dan staat, en gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de presentie, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dit is een min of meer vaste uitdrukking, de toekomst van de Zoon des Mensen. En ik wijs er dan altijd maar op dat de term toekomst door ons verklaard wordt als synoniem met wederkomst van Christus. Dat is dan zo, dat is ook zo. Maar dan moet ik er ook op wijzen dat het woord komst ook in de dagen van de Statenvertaling kan slaan op het arriveren. Het kan zelfs slaan op wat eraan vooraf gaat. Iemand komt hierheen en daarna is hij hier. En dat was zijn komst. Het kan ook zijn, iemand is hier, gaat later misschien weer weg, maar hij is hier en dat is zijn komst. Dat is een moeilijke zaak. En daarom lees ik altijd meteen presentie, omdat dat het Griekse woord is dat hier staat, parousia. Wij kennen het allemaal, parousia. Het is een bekende term in christelijke kringen. Allerlei zaken worden aangeduid als parousia. Maar het betekent aanwezigheid. En het is dus een periode. Een van de problemen vind ik is dat men bij de term wederkomst van Christus denkt aan één moment. En dat is een wederkomst. Mede door het vers wat hiervoor staat, en zoals we er meer hebben, van doch van die dag en die uren weet niemand. Zo woont de vloep en dan. Dat is de komst des Heren. En zelfs, populair gezegd dan maar weer, waar ik vandaan kom, want dat vind ik altijd leuk om het zo te zeggen, daar heerste toch eigenlijk wel het idee, mijn vader zei dat zo niet, hij geloofde dat zo ook niet, maar die algemene idee was wel, dan ineens, dan komt de Heer, aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan komt de Heer, en dan begint het duizendjarig vrederijk. Dat is dan het jargon. En dan is het ineens voor elkaar. En zelfs iemand als Herr Lindsay, die we allemaal vergeten zijn inmiddels, Herr Lindsay, die schreef, daardoor was ik in de tijd gealarmeerd. Ik denk, denken ze echt dat het zo is? Dat kan toch niet? Maar die schreef iets als, de volkeren zullen Jeruzalem belagen en zullen Jeruzalem bestrijden. En op het moment van de uiterste nood, als er geen houden meer aan is, dan, dan zullen ze in Jeruzalem de naam des Heren aanroepen, dat dan wel. En dan komt de Heer en dan is het meteen gebeurd. Dan wordt Jeruzalem gered. En in Nijkerk denken ze dat nu ook nog. Die komen ergens anders vandaan dan waar ik vandaan kom trouwens, maar. Ja, ik noem ze nooit echt bij naam. Maar ik heb er ook niks tegen verder. Maar het gaat gewoon omdat u weet wat over gaat ongeveer. Het zijn de vrienden van Israël, zo heet dat. En die denken echt dat Jeruzalem en de Joodse staat gebouwd moet worden. En dan komt de Heer. En die neemt dan de tent over of zo. Zoiets. Het is de variant op de Britse Israëlbeweging. Die leerde dat het Britse imperium over heel de wereld gevestigd moest worden. Alle landen moesten toegevoegd worden feitelijk aan het gemene best. En dan komt de Heer. En dan is het pais en vrede. Dan hebben wij het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. En zij dachten via het Britse Rijk, via Efraïm dus eigenlijk. En in Nijkerk, om het maar weer eens zo laconiek te zeggen, denken ze dat. Niet alleen daar. Maar denken ze dat het via het Joodse volk moet. Dit Joodse volk. En het is niet zo. In beide gevallen niet. Van de Britse Rijk is sowieso nauwelijks wat over. Het is zelfs een tamelijk. Hoe moet ik dat zeggen? Er zijn historici geweest die uitdrukkelijk vastgesteld hebben dat nooit een rijk zo snel in elkaar gestort is als het Britse imperium. Nou was het voor mijn tijd dat gebeurde eigenlijk. Maar, en toch, het is nog groot hoor, dat hele, dat gemene best. sowieso. En zelfs als je rekent waar, laten we zeggen, koningin Elisabeth koningin van is, van hoeveel landen dat zijn, hoeveel volk dat is ontstellend groot hoor, toch nog. Ik weet wel dat het allemaal papier is, maar toch, het is nog wel wat. Maar het is ten onder gegaan, het gaat zo niet en het ergste moet nog komen.
Wordt aan gewerkt?
Aan de ondergang daarvan, ja, dat, natuurlijk, maar van heel West-Europa ook. Van dat gaat over de 10 stammen van Israël. Daar hebben we ook zat profetieën over. Die gaan over oordeel over de 10 stammen van Israël, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Waarna een overblijfsel behouden wordt. We hebben dat over de 2 stammen, maar we hebben het over heel Israël. Dat is helemaal onbekend. Maar toch maar. Maar het Oude Testament spreekt er echt tamelijk uitgebreid over. Maar wat hier besproken wordt, dat wil ik u dan toch wel even op wijzen. Dat wij hier, want ik ga het niet bespreken hier, maar ik moet u wel even zeggen hoe het in elkaar steekt, samenvattend. In Matteüs 24 wordt gevraagd, maar wanneer zal dat allemaal gebeuren, de ondergang van Jeruzalem, en wat er is, enzovoort. En de Heer spreekt daar dan over en noemt hier bij name wat wij noemen de grote verdrukking. Zelfs hier staat die uitdrukking niet, die komt namelijk in de Bijbel niet voor. Maar het heet wel, als dan, dat is 24 vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Je kan het niet missen, dat is Daniël 12 vers 1, dat geciteerd wordt. En daarmee ben je in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, met nog 3,5 jaar te gaan dus, een halve week, met nog 3,5 jaar te gaan tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dat is de verwoesting van Jeruzalem. Niet, dan komt de Heer en die redt Jeruzalem, dat is de verwoesting van Jeruzalem, waarbij geen steen op steen gelaten zou worden. Dat stond hier ook, want het stond in vers 2. En in de laatste vers trouwens van hoofdstuk 23 hier. Maar nogmaals, dit is mijn punt nu niet. Mijn punt is dat de uiteenzetting een tamelijk chronologisch is. Dat wil zeggen, er gebeurt eerst van alles dat wordt beschreven tot en met vers 14. Of tot vers 14. En dan wordt ingezoomd als het ware en wordt gezegd wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. Dit is de markering van het midden van de 70ste week van Daniël, de overgang van de periode van vrede en geen gevaar naar het haastig verderf, dan wel het begin van de grote verdrukking. Dat staat hier ook. En aangezien er nooit zo'n grote verdrukking geweest is en ook niet meer zijn zal, is dit dus dé grote verdrukking. Want het is de grootste. Daar hebben wij de term aan ontleend. En zal die dagen niet verkort werden, maar die heb ik u een uur geleden uitgelegd. Al heb ik het misschien niet gemerkt. Want de grote verdrukking begint halverwege de 70ste week van Daniël, maar duurt tot het eind van de 33 jaren daarna aan toe. Dus die duurt 36,5 jaar officieel. Hebben jullie? Maar die wordt verkort voor de uitverkorenen, dat is in dit geval voor Jeruzalem dan wel de Joodse staat. Daar is een goede reden voor. Die staat bestaat niet meer. Daar komt een eind aan, na 3,5 jaar. En dan houdt de verdrukking van Jeruzalem op, want er is geen Jeruzalem meer. En dat is het lot wat eigenlijk alle volkeren zal ondergaan. Maar het begint bij Jeruzalem. En daarom heet het, voor hun zullen die dagen verkort worden, maar Daniël, en ook Openbaring trouwens, laat er geen twijfel over bestaan, dat het heus is 1260 dagen. Complete tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is dus de verkorte versie. En dan staat er, dat onderweg daar naartoe zullen er valse christenen en valse profeten opstaan. Dat gaat uiteraard over de nederwerping van Satan en zijn personeel hier op aarde. Wij noemen dat ook wel de antichrist. Nou ja, wij niet. Johannes noemt het de antichrist. En hij is de enige die het zo noemt, feitelijk. Dat is in de 70ste week van Daniël. En dan, vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen, vraag ik altijd. De verkorte dagen. Niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus bij de verwoesting van Jeruzalem. Volgens Daniël 9, vers 24. Nee, vers 27, sorry. Verwoesting van Jeruzalem tot het einde van de 70ste week aan toe. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en wat het maar was. Verwijzing naar nogal wat profetieën en waarschijnlijk in de eerste plaats naar Joël 2. Dat is dus het eind van de 70ste week van Daniël. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten van het land, der aarde, Eretz, wenen en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Dit vers is althans gedeeltelijk ontleend aan, kijk of het erbij staat, maar ik zie het niet staan. Nee. Zacharië 12. Die van dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Ik zoek nog steeds hoor, of het erbij staat. Nee, ik zie het er niet bij staan. Het geslacht van die in het bijzonder en het geslacht van die. Maar dat is het. Eind van de 70ste week, de verschijning van de Heer op de Olijfberg die dan scheurt. En dat is dan vervolgens Zacharië 14, waar dat beschreven wordt. Vervolgens zal hij zijn engelen, boodschappers, uitzenden met een bazuin van groot geluid, dat wil zeggen met een krachtige boodschap. En zij zullen zijn uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dit is de terugverzameling, het begin van de terugverzameling van Israël na de 70ste week van Daniël, logischerwijze. In de 33 jaar is dat dus, die erop volgen. En daarvan zou men leren wanneer men de vijgenboom ziet en zijn tak ziet uitspruiten en zijn bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Als ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur, want het is nog maximaal 33 jaar tot aan de definitieve vestiging van Christus op de troon van David in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Gaat over de toekomst. Heb je dat? En binnen die generatie zal het gerealiseerd worden. Staat erachter, maar dat zei ik toch al. Volkomen logisch. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En in onze dagen gaan talloze geslachten, generaties voorbij. En het geschiet niet. Maar als je dit één keer ziet, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de val van Jeruzalem en daarna het begin van de terugverzameling van Israël als een gelovig volk dat onder de heidenen tot bekering komt, zoals Deuteronomium 30 het al aankondigde, nou ja, en vele andere profeten later. Als je dat zult zien, weet je, binnen deze generatie gaat het gebeuren. Dat wil zeggen, niet zet de eerste voet op de Olijfberg, dat is al geweest. Maar zullen alle volken aan hem onderworpen zijn. Daar gaat het over. En over die dagen staat dan vervolgens, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, want daar leidt het uiteindelijk toe. Het geopenbaar maak je een sprong van meer dan 1000 jaar. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. En dan begrijpt u meteen waarom ik bezwaar maak tegen die kop boven vers 36. Je moet hem gewoon doorlezen, vers 35 en 36. Want de vraag is, over welke dag en uren gaat het hier? Ja, niet over de wederkomst van Christus, die is al geweest. Maar die van hemel en aarde zullen voorbij gaan, de jongste dag. Hebben we die nog? Nou, en dan weer verder. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dat gaat over de periode vanaf zijn verschijning op de Olijfberg, strikt genomen. Dus vanaf het eind van de 70ste week van Daniël. Zijn aanwezigheid, zijn presentie. Tot aan de definitieve afsluiting van het oordeel over de gehele mensheid. Dat is dus meteen het begin van de 1000 jaren, de val van Babel en wat het maar was. En bij die gelegenheid zullen er bijvoorbeeld twee op de akker zijn en de een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Dat staat er niet zoals ik het nu lees, maar daarom lees ik het zo, hè. En voor alle duidelijkheid, er staat in vers 38 en 39, gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Ik heb het nog nagevraagd aan Midas Dekkers en die zegt, dit is gewoon het normale leven van de mens. Het gaat niet over losbandigheid of wat het maar is. Het gaat over de normale bezigheid van de mens. Zichzelf in leven houden en voortplanten. En ik vroeg het niet aan Midas Dekkers, dat hoeft niet. Maar ik weet wel ongeveer hoe die man denkt. En ik denk net zo. Men heeft er van alles in willen leggen van dat men zich te buiten gaat aan het een en ander en oppervlakkig leeft enzovoort. Maar het is gewoon het natuurlijk leven van de mens, hoor. Er is niks mee mis op zich. Ze trokken zich alleen niks aan van de boodschap. In de dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid, zoals Petrus hem noemt. Het ging gewoon door. En ze bekenden het niet, totdat de vloed daadwerkelijk kwam en hen allen wegnam. Wie wordt er weggenomen? Al die goddelozen. En dan lees je in het volgende vers. Er zullen twee op de akker zijn en de een zal genomen worden. Wie wordt er dan weggenomen? De goddelozen. En de ander zal gelaten worden. Verlaten is overdreven vertaling. Om midden in reden trouwens. Kortom, degene die weggenomen wordt is slecht af. Want die gaat naar het dodenrijk. Die verdwijnt van de aarde. Die heeft hier niks meer te zoeken. Die gaat niet de koninkrijk binnen hier op aarde. Die gaat niet over de opname van de gemeente. Hebben we die nog? Waarna ik erop wijs dat het woord verlaten, dat is het normale woord voor dat vertaald wordt met vergeven. Bijvoorbeeld in het Onze Vader, bijvoorbeeld. In de uitdrukking en vergeef ons onze schulden, staat dit woord. En laat ons onze schulden gelijk ook wij laten van onze schuldenaren. Zo van, wij rekenen die dingen niet. We leggen ze naast ons neer of achter ons of waar we ze maar laten. Maar we doen er niks mee. We laten het. Dat is dit woord. Dus je had net zo goed voor degene die een concordante vertaling wensen, had je moeten vertalen met, en de een zal genomen worden en de ander zal vergeven worden. Dat is niet helemaal de betekenis van het woord, maar toch. Zo wordt het bij gelegenheid vertaald. Je moet het lezen in de context waarin het hier staat. Het is de gebeurtenis aan het eind van de totale 40 jaar van de bedeling van de volheid der tijden. Als het één keer zover is, de datum voor hier begint de 1000 jaren, hier wordt Satan gebonden, er wordt niet alleen Satan en zijn personeel, kortom, die valse Christussen enzovoorts, uit vers 24 worden weggedaan, maar ook alle goddelozen, alle ongelovigen. Dat is wat er gebeurt. En het komt dus overeen met de dagen van Noach, zodat de dagen van Noach gebruikt worden als een voorbeeld voor het uiteindelijke oordeel over de volkeren. Dat is dan niet het oordeel van de jongste dag, maar het is het oordeel over de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, het wordt aangehaald in Lucas 17, maar dan staat het in een rijtje met het oordeel over Sodom en Gomorra, dat ook fungeert als een oordeel, als een voorbeeld van het oordeel van God, maar dan door vuur. Maar voor de rest was het net zoiets. En dan hebben we nog 1 Petrus 3... waar Petrus heel kort door de bocht komt, en hij heeft het over de ark en over Noach en die 8 die daarin behouden werden, het welk is een tegenbeeld van de doop. En dan vertelt hij heel snel wat, en dat heb ik geen tijd meer voor vanavond. Dus, maar het idee is dat de doop, dat kan moeilijk een van besprenging zijn dus, maar dat de doop hetzelfde voorstelt als de hele vloed van Noach. Waarom ook niet? Het idee is dat de doop een oordeel brengt over de oude mens die daarin ten onder gaat. Het gaat om de wateren, zijnde de afgrond, namelijk de dood. Vandaar dat in onze kringen gesproken wordt over het watergraf, wat ook niet een Bijbelse term is. Maar de betekenis klopt wel. Is de dood, waarna het de bedoeling is dat men uit die wateren weer overeind gebracht wordt. Om zo te zeggen. Eruit opstaat. En daarom is de uitbeelding van wedergeboorte. En dat vind je hier bij Noach dus ook. De wateren, ik heb het niet meer met u gelezen, maar u zou het zelf nog eens die geschiedenis doorlezen. Daar staat er zo keurig dat in die wateren komt dan alles om, al wat leeft, al wat adem heeft. Dat heb ik wel gelezen, uitgebreid. Maar er staat ook dat de wateren kwamen omhoog en die droegen de ark. Dat wil zeggen, dezelfde wateren die een oordeel brachten over de wereld der goddelozen, met dank aan Petrus, diezelfde wateren worden beschreven als de oorzaak van de redding van Noach. Ze droegen de ark. Dan moet er wel eerst een ark zijn natuurlijk. Maar toen maar. In elk geval heb je hier ook weer de uitbeelding van de werking van het woord van God met zijn twee kanten. De linker en de rechterkant is twee stenen tafelen. Of van voren en van achteren beschreven. Zoals de boekrol. In de Bijbel een paar keer zelfs. Hè. Het heeft zijn twee kanten. Want of het woord van God enerzijds brengt een oordeel over de heel deze oude wereld. Of het is hetzelfde woord dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus over het een of het ander. En voor de een is het een bediening des doods. 2 Korinthe 3. En voor de ander is het een bediening des levens. Afhankelijk van of men gelovig is. Afhankelijk of men in de ark stapt of niet. Hebben jullie dat nog? Zo'n prachtige beelden. En het is meteen de verklaring van wat de doop feitelijk voorstelt. Misschien heb ik het de volgende keer over 1 Petrus 3. En anders herinnert u mij er maar aan van Toordeel. Maar we zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten en voor de rijkdom die we daarin vinden. Dat het niet maar een boek is met verhalen, zelfs niet een boek met geschiedschrijving, maar veel meer dan dat nog, het is uw profetische woord. Dat ons spreekt over verleden, heden en toekomst, en in de eerste plaats het is het woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt, zodat wij weten wie u bent en wat u doet. En wij inderdaad tot u zouden komen in alle nederigheid en alle onderwerping. Om vertrouwen te stellen in die woorden die u ons gesproken hebt. Waarin u zoveel beloften gedaan hebt die in Christus ja en amen zijn. En we danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid mogen komen tot onze heiland zelf. Om gezegend te worden met elke geestelijke zegening in Christus en zelfs in de hemel. En vanuit die positie mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. De openbaring alsnog van uw heerlijkheid, nog in deze oude wereld en daarna die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die u maken zou. En die wij op grond van uw woord dus mogen verwachten. Mogen leven in die levende hoop. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond. En vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten, opdat het daadwerkelijk ons zal doordringen, doordrenken, en opdat het daadwerkelijk onze zielen zal zalig maken. Amen.